In deze podcastserie van Hallo hier Almere schets ik een beeld van werken in de zorg in Almere. Ik spreek met 6 medewerkers van Zorggroep Almere. Waarom werken ze in de zorg? Wat is hun drijfveer? Wat doen ze precies? Wat komt er op hun pad? En tegen welke problemen lopen ze aan en hoe lossen ze die op? In deze tweede aflevering spreek ik met verloskundige Nienke Stam. Ik zit met Nienke Stam in Gezondheidscentrum Parkwijk. Nienke, je bent verloskundige bij de Zorggroep Almere. Wat doet een verloskundige? Ik kan het wel een beetje raden, maar toch, ja, het is niet mijn wereld.
Nee, dat klopt. Als verloskundige begeleid je zwangere vrouwen en hun partner tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Dus eigenlijk de hele periode van zwangerschap tot en met de bevalling en de tijd daarna, de eerste 6 weken daarna. En dan begeleiden we gezonde zwangere vrouwen. Dus vrouwen die niet een onderliggende aandoening hebben, maar gezond zijn. En die komen regelmatig op controles.
En dan hier in Parkwijk?
Onder andere, ja. We zitten in heel veel locaties van de zorggroep, maar dit is er één van.
Ja. Nou, sta jij als verloskundige heel dicht, denk ik, bij die zwangere vrouwen? Want het is nogal wat,
ja.
Hè, dat hele proces.
Ja.
En ook dicht bij haar partner. Die moeten jou volledig vertrouwen, lijkt mij.
Ja.
Nou, hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk doordat je probeert om in de zwangerschap echt een band op te bouwen met de zwangere. En dat gaat natuurlijk niet in één gesprek.
Maar hoe doe je dat?
Nou, doordat we niet alleen vragen hoe het medisch gaat met ze, maar ook echt interesse tonen in hoe het met hun gaat in de voorbereiding naar het ouderschap, kind krijgen. Dus het zijn niet... Het zijn natuurlijk routinecontroles, want je meet een bloeddruk en je doet uitwendig onderzoek en je kijkt hoe de baby ligt. Maar het gaat eigenlijk vooral over hoe gaat het met de vrouw en de partner en hoe bereiden zij zich voor. En doordat je echt naast iemand staat, of dat probeer ik in ieder geval zoveel mogelijk, en iemand ook regelmatig ziet, krijg je natuurlijk wel steeds meer een inkijkje in het leven van zo iemand.
Hoe lang duurt dat, zo'n heel proces?
Nou, mensen komen in het begin elke 4 weken. He, dus, en dat wordt dan steeds vaker. Dus je ziet elkaar natuurlijk best een heel aantal keren. En wij werken relatief met een klein team met 4 vaste verloskundigen. Dus we proberen ook echt dat alle verloskundigen, dat alle zwangeren iedereen gezien hebben. Dus je merkt vaak dat mensen in het begin heel wat onwennig zijn. Maar dat als ze een aantal keer geweest zijn, dat je ze steeds beter leert kennen.
Ja, en het moment suprême, de baby komt.
Ja, precies.
Daar ben je ook bij.
Daar ben je ook bij, ja.
Wat gebeurt er dan?
Nou, dan gaan ze bellen op een gegeven moment.
Help,
mijn baby komt, zeggen ze dan. Wij hebben natuurlijk altijd diensten. Dus we hebben altijd een diensttelefoon, die staat altijd aan. En die dragen we aan elkaar over. Dus er is altijd een dienstdoende verloskundige. En dan worden we gebeld en dan gaan we langs als de weeën begonnen zijn of als de vliezen gebroken zijn. En dan gaan we meestal eerst een thuisbezoek doen om te kijken hoe het ervoor staat. En dan in overleg met mensen waar ze willen bevallen, of ze dat thuis willen of in het ziekenhuis, zijn we erbij, zolang alles normaal verloopt.
Ja, nou staat daar een bloednerveuze partner bij. Mm-hmm. Die zet jij dus meteen de deur uit, wegwezen jij. Hoe gaat dat?
Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ik merk eigenlijk aan partners dat die vaak in de zwangerschap vinden ze het heel eng. En dan hebben ze ook wel zoiets. Oh, en dan komt straks die baby en dan wil ik echt niks van zien. Want dat vind ik allemaal bloederig en straks val ik flauw. Maar in de praktijk gebeurt dat eigenlijk nooit. En zijn partners op dat moment vaak heel rustig en heel geïnteresseerd. En vinden ze het helemaal niet meer eng. En dus het zit vaak meer in de zwangerschap dat ze dat hebben. Maar tijdens de bevalling, nou...
Maar wat doe je met zo'n partner vooraf dan, als ze vooraf nerveus zijn?
Ja, nou, meestal komen ze natuurlijk wel mee met controles. En zeker vragen we ze mee als we het gaan hebben over de bevalling. Dus er is een aparte afspraak waarin we de bevalling gaan bespreken. En als ze dan veel zorgen hebben, dan gaan we daar natuurlijk over hebben. Van waar ben je dan bang voor en wat kunnen we doen om dat wat minder te maken? Partners hebben vaak graag iets te doen tijdens een bevalling, dus een taak. En die vinden het vaak niet zo leuk om een beetje machteloos naast te staan.
Dus je geeft ze een taak.
Dus taken, dat helpt. Dus helpen met dingen klaarleggen of de kraamverzorgster bellen of de auto vast voorrijden. Dat kan heel fijn zijn. dat partners iets kunnen doen. En vaak kunnen ze natuurlijk ook heel veel voor hun vrouw doen. Hè? Dus in de voorbereiding, soms hebben ze een zwangerschapscursus gevolgd, maar kunnen ze hun vrouw natuurlijk hartstikke goed coachen en helpen.
Dan helpt jou, dat jou ook.
Enorm, ja. Want uiteindelijk is het fijn als zij het samen kunnen doen en dat wij erbij zijn, maar dat zij echt als team werken.
Ja, nou hebben we het over bevallingen. Ik hoorde, ik weet niet of het waar is, maar dat er in Almere een babyboom is.
Ja.
Klopt dat?
Dat klopt, ja.
Kan dat nou weer? Coronatijd?
Ja, dat, nou, we hebben het vooral vorig jaar echt gemerkt. Dus de eerste coronagolf was in maart. En we hebben wel echt een geboortepiek gehad aan het einde van vorig jaar. Dus ik denk dat zeker daar wel mee te maken heeft.
Dus die komt er weer aan.
Ja, dat we merken echt wel een trend. Ja. En ik denk ook, Almere is ook nog steeds een groeistad. Dus ja, er worden nog steeds veel nieuwe wijken gebouwd en er komen nieuwe woningen bij. Ja, dus veel baby's.
Hou je het op een lijstje bij, hoeveel kinderen je gehaald hebt?
Nee, ik heb het heel lang gedaan, maar ik ben er, want ik ben nu 15 jaar afgestudeerd. En ik ben daar uiteindelijk, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Maar het zijn er wel heel veel.
Hoe lang ben je bezig? 15 jaar?
15 jaar, ja.
15 jaar bezig.
Ja.
Ik hoor in Almere ook regelmatig over tienerzwangerschappen. Ja. Komt dat ook op je pad?
Ja, zeker. Ja, volgens mij in Flevoland zijn sowieso het hoogste percentage aan tienerzwangerschappen. Dus daar hebben we regelmatig mee te maken.
Maar waar moet ik aan denken? Meisjes van 15, 16?
Ja, ja. Dat niet vaak, maar ook dat gebeurt. Maar ook wel veel 18, 19. Ja.
Maar heb je dan ook al te maken met partners?
Soms wel. Dat kan. Maar vaak niet een vaste, stabiele partner.
Maar dat is dan toch een andere vorm van begeleiding?
Ja, zeker. Nou, dat is zeker zo. Als je, ik vind dat wel trouwens heel leuk van in Almere werken, dat er zoveel verschillende mensen wonen. En ja, iedereen krijgt kinderen. Hè? Dus alle soorten mensen komen bij ons op het spreekuur. En dat is eigenlijk heel leuk, vind ik heel leuk aan het werk, want dat is heel afwisselend. Maar bij iemand van 15 of 16 heb je natuurlijk wel een hele andere begeleiding en heb je ook vaak met heel veel andere instanties te maken. Ja, dus niet alleen de huisarts, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk werk of jeugdzorg. Of ja, daar komt wel veel meer bij kijken. Dus dat is ook wel intensief. En het is belangrijk, denk ik, om juist bij jonge meiden om wel een vertrouwensband te hebben.
Je noemde het al eventjes, het ziekenhuis. Hè, of ze gaan naar het ziekenhuis of thuis.
Ja.
Maar ik heb het idee dat er steeds meer in het ziekenhuis bevallen wordt. Klopt dat?
Dat is zo.
Waarom?
Ik denk dat dat echt wel een trend is van jaren, dat zwangeren dat meer doen omdat ze het idee hebben dat dat veiliger is. Wat wij wel zien vorig jaar tijdens corona, dat er weer meer thuisbevallingen waren. Omdat vrouwen in het ziekenhuis aan striktere regels gebonden waren van hoeveel mensen erbij mochten zijn. Maar ook het idee hadden van thuis heb ik toch wat meer controle over wie er dan is. Dus wij zagen vorig jaar weer wat meer thuisbevallingen in de praktijk. Maar over het algemeen, dat klopt.
Maar jij gaat ook naar het ziekenhuis toe dan?
Ja hoor, wij begeleiden zowel thuis als wat we dan noemen polyklinische bevallingen. Op eigen wens in het ziekenhuis.
Maar als het in het ziekenhuis is, ga jij naar het Flevo toe?
Ja, ja.
En dan ben je daar aan het werken?
Ja, dus daar zijn we regelmatig, ja.
Ja, ja. Ik wil een beetje filosofisch worden.
Oh jee.
Ik las van een Indiaas filosoof, Rabindranath Tagore, een uitspraak en die zei: elk kind komt met de boodschap dat God nog niet ontmoedigd is over de mensen. Ik vond dat een hele mooie.
Ja.
Vind je dat ook zo?
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat een kind gewoon echt puur geboren wordt. Dus dat klopt, ja. Dus een kind is nog een onbeschreven blad, denk ik. En komt niet met al een bepaalde voorkeur of bepaalde gedraging. Een kind is gewoon, een baby is gewoon puur. Die is er gewoon. En die is nog helemaal onbeschreven en onschuldig. Dus ja, ik denk dat dat waar is, ja.
Ja, en waarom ben je dan verloskundige geworden in het verlengde van die vraag?
Ja, nou, ik vind het heel mooi om daarbij aanwezig te zijn. Dus om sowieso bij het hele proces van de zwangerschap, de bevalling, dat mensen ouder worden. Dus dat een vrouw en haar partner, dat die een nieuwe rol krijgen, een kind krijgen. Dat er ook een moeder geboren wordt, denk ik. Dat het niet alleen een kind is, maar dat ook een vrouw een moeder wordt. Dat proces kun je heel mooi zien tijdens een bevalling. En dat je daar heel dichtbij mag zijn. Dat is natuurlijk een super bijzonder moment in het leven van mensen, dat vaak heel vrolijk is. Gelukkig bijna altijd goed en voorspoedig gaat. En waar je dan heel dicht naast staat.
Ja. Ja. Je zegt het gaat bijna altijd goed.
Ja.
Maar je begeleidt ook vrouwen met angst voor de bevalling.
Ja.
En met een traumatische ervaring.
Ja.
Vertel daar eens wat over.
Ja.
Waar moet ik dan aan denken?
Nou, dat is best wel divers. Maar er zijn ook, en dat weten we ook wel uit onderzoek, heel veel vrouwen die negatief terugkijken op hun bevalling. Dus ook als het volgens het boekje heel normaal is gegaan, een gezonde moeder, gezonde baby, kan het wel heel heftig zijn ervaren. Of kunnen vrouwen het gevoel hebben gehad dat ze in gevaar zijn geweest of niet veilig waren of nou ja, niet fijn begeleid zijn. En dat kan ook ertoe leiden dat zwangeren bijvoorbeeld niet meer, of vrouwen niet meer zwanger durven te worden, terwijl ze eigenlijk nog wel een kindje zouden willen. Dus dat zo'n bevalling eigenlijk in de weg staat. En ik merkte ook dat in de gewone controles, die dan iedere keer een kwartier zijn, kun je best wel veel met mensen delen. Maar als mensen echt meer angsten hebben of een traumatische ervaring, dan kan je dat niet zo goed in iedere keer in een kwartier behandelen.
Hoe begeleid je dat? Waar moet ik dan aan denken? Want dat is na de bevalling.
Ja.
Een moeder raakt psychisch in de problemen.
Ja.
En dan?
Nou, meestal begint dat bij ons, dat we ze zien op de nakontrole na 6 weken. En dat we natuurlijk vragen, hoe kijk je er nu op terug? Hoe gaat het met je? En als dat niet goed gaat, dan kunnen we dus een meer coachgesprek plannen. Waarbij we echt een uur met elkaar praten over, nou, wat is er dan? Waar loop je tegenaan? En
kunnen ze in ieder geval hun verhaal kwijt.
Ja, zeker. En er zijn natuurlijk ook wel vrouwen die soms wel eens een half jaar of 2 jaar na een bevalling bij ons komen. Soms via een huisarts, soms zelf. Omdat ze zo er tegenaan lopen dat ze eigenlijk niet meer zwanger durven worden, maar wel heel graag nog een kindje krijgen.
Nou maak jij daarbij gebruik van een techniek EMDR.
Ja.
Wat is dat?
Nou, de afkorting wil je ook weten waar die voor staat. Dan ga je een hele mond vol hoor.
Ja, kom maar
op. Is Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
EMDR.
Ja.
Eye Movement.
Ja.
Het klinkt als een beetje magisch.
Ja, dat klinkt
dat,
het, hè?
Is het.
Nou, het is een techniek komt uit Amerika. Een Amerikaanse psycholoog heeft dat ontdekt. En wat je doet is dat je eigenlijk de traumatische herinnering wat minder beladen maakt. En dat doe je door iemand met oogbewegingen af te leiden. Ja, dus iemand moet naar een voorwerp kijken, naar je vingers kijken, of naar piepjes of naar lichtjes op een scherm. En tegelijkertijd vraag je iemand om terug te denken aan het naarste beeld van die ervaring. En dan blijkt eigenlijk dat onze hersenen niet zo goed die twee dingen tegelijk kunnen. Ja, dus we gaan ze afleiden doordat je de hele tijd naar een piepje of naar een piepje moet luisteren of naar een lampje moet kijken of naar je vingers. En tegelijkertijd vragen we, denk terug aan die ervaring. En dan blijkt dat als je dat stelselmatig doet, dus dat is een heel protocol wat je dan moet volgen, dat vrouwen daarna minder emotie ervaren, minder trauma ervaren. Dus ze weten, het is geen trucje. Het is niet dat je dan niet meer weet dat je bevallen bent, of dat je denkt dat mijn bevalling was geweldig. Maar het is niet meer zo heftig.
Dat die methode verdrijft eigenlijk trauma naar de achtergrond.
Ja, precies.
Moet ik het zo
vertalen? Dus het blijft wel een ervaring, maar het is niet meer zo traumatisch. Ja.
Nou, in deze coronatijd, kan dat ook online?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb dat zelf niet nog gedaan. Ik denk dat het kan. Het lijkt me wel lastiger, want je moet goed in contact zijn met mensen. En het is natuurlijk kan ook best wel heftig zijn. Hè, want je gaat vragen van denk aan die nare ervaring. Wat gebeurt er dan allemaal met je? Dus wij doen het liefst 1-op-1 live.
Ja. En wat is nou een succesverhaal met dat EMDR?
Ja, nou, ik had laatst een vrouw waarbij ik EMDR heb gedaan, omdat ze echt niet meer zwanger wilde worden. En wat ze ook had, is dat zij echt vermijdingsklachten kreeg. Dus zij durfde bijvoorbeeld ook niet meer naar het ziekenhuis te gaan. En ze durfde er eigenlijk ook niet meer langs te rijden. Dus op het moment dat zij al, nou ja, bij de rotonde voor het ziekenhuis was, kreeg ze al angst en spanning en benauwdheid. En nou, dat werd steeds erger, maar ze wilde wel graag nog een keer zwanger worden. En toen hebben we EMDR gedaan. En is zij daarna is ze weer zwanger geworden. En durfde ze dat dus weer aan.
Heb je nog contact met haar?
Ja.
En hoe reageert ze daar nu op?
Ja, zij is heel blij dat ze dat gedaan heeft. En het is niet zo dat ze nu helemaal niet meer bang is voor de bevalling. Natuurlijk vindt ze het nog steeds spannend, maar ze is heel blij dat het haar kinderwens nu niet meer in de weg staat. Dus dat het toch echt geholpen heeft.
Je weet natuurlijk nooit exact van tevoren wanneer een kind geboren wordt. Op de minuut.
Nee.
Nee. Ja, dan heb je toch 24 uur per dag dienst.
Ja, dat klopt.
Hoe werkt dat?
Nou, wij zijn dus bij de zorggroep hebben we 3 verloskundige teams. En ik werk in Team Groen en daar zijn we met 4 vaste verloskundigen. Dus wij verdelen die 24 uur diensten met elkaar. En dus dat houdt in dat we allemaal 1 tot 2 keer in de week een 24 uur dienst hebben. En die loopt van 7 uur 's avonds tot 7 uur de volgende avond. En daarbinnen ben je eigenlijk 24 uur bereikbaar. En heb je dus de diensttelefoon bij je en de spoedtas. En als je gebeld wordt voor een bevalling, dan ga je naar de bevalling.
Dus 's nachts om 4 uur kan het zijn dat de telefoon naast je hoofd gaat.
Ja.
Jij springt eruit, schiet je kleren aan.
Precies.
160 op de linkerbaan en go.
Ja, nou zo.
Zo werkt het.
Zo werkt het, ja.
Is dat niet vreselijk zwaar, zo'n dienst? 24 uur paraat zijn.
Ja, dat is best wel pittig. Ik moet eigenlijk zeggen, je went eraan. Want het is zo onderdeel van het vak. En al in de stages leer je daar natuurlijk al mee omgaan. Maar nu ik zelf wat ouder word en ook kinderen heb, merk ik wel dat het meer tijd kost om weer te herstellen. Als je echt zo'n drukke dienst hebt gehad en je bent er 3 keer uitgebeld of je hebt 1 of 2 bevallingen gedaan. Dan ben ik wel blij dat het 's avonds 7 uur is en dat mijn collega komt. En dan duurt het ook wel weer even een paar nachten voordat je er weer van bijgekomen bent.
Ja, dat begrijp ik. Je hebt het over kinderen. Je hebt zelf kinderen.
Ja.
Dan ben ik wel benieuwd. Je had een collega verloskundige aan je bed.
Ja.
Die ging jij dus souffleren hoe ze het moest doen.
Ja, dat klopt, ja.
Dat ging echt zo.
Nou, ik heb de eerste keer was niet zo'n heel groot succes. Want de valkuil als verloskundige is dat je natuurlijk over jezelf gaat dokteren. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Nee. Dus dat je veel te veel weet en dat je veel te veel denkt, oh jee, gaat allemaal niet goed. Dus dat was een uitdaging. Maar ik had een hele lieve collega die ook een vriendin van mij is, die mij heel goed kon helpen. En de tweede keer heb ik dat nog iets meer los kunnen laten, gelukkig.
Maar heeft de geboorte van jouw kinderen dan jouw inzichten in de verloskunde ook veranderd?
Ja.
In wat voor opzicht?
Nou, dat ik echt weet hoe het voelt en hoe het is. En natuurlijk leer je dat ook. En ik denk ook dat je net zo'n goede verloskundige kan zijn als je geen moeder bent. Maar het heeft mij wel, denk ik, dichter bij de cliënten gebracht. Omdat ik weet wat voor onzekerheden je kan hebben als je zwanger bent. En hoe intens het is om een geboorte mee te maken en om moeder te zijn. Dus ik denk dat ik me er iets makkelijker in kan inleven.
Dus je bent verloskundige met een ervaringsdeskundige in je.
Ja, dat denk ik, ja. Ja.
We sluiten af met een oproep. De cliëntenraden van Zorggroep Almere zijn op zoek naar mensen die de cliënten goed kunnen vertegenwoordigen, hun belangen behartigen en meedenken over allerlei zaken waar cliënten mee geconfronteerd worden. Ze denken mee over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Deze adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming. Aanmelden kan via zorggroep-almere.nl.